Je had ons een bericht gestuurd, Peter, over het overlijden van een klein kind. En ik heb de computer niet open gehad, dus ik wist het niet. Maar mijn deelneming, hè, vanaf deze plaats ook, met het verlies van jullie kleindochter, was het? Ja. Een vroegere predikant om in die hoek in de hek, die had de uitspraak gedaan. Jong gestorven, vroeg bij God. Hè. En daar is natuurlijk niet alle vragen die dat oproept mee beantwoord, maar jong gestorven, vroeg bij God. Hè. En dat mogen we toch weten, gelukkig. Marike, heb iets voorbereid, iets anders? Maar goed, dat geeft niet. We hebben toch de boodschap van God weer nodig ook. Bevrijder, dienen van de Heere. We gaan samen naar de tweede Timotheusbrief, het tweede hoofdstuk. Tweede Timotheus hoofdstuk 2. En dan lezen we vanaf het 14e vers, 2 Timotheus hoofdstuk 2, vanaf vers 14. Maar de apostel Paulus schrijft, blijf dit in herinnering brengen en betuig in de tegenwoordigheid van God dat men geen woordenstrijd moet voeren die tot niets nut is. Ja, verderf brengt aan wie er naar horen. Maak er ernst mee die wel beproefd ten dienste van God te stellen. Als een arbeider die zich niet behoeft te schamen, doch recht te voeren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. Maar vermijd de onheilige holle klanken, want ze zullen de goddeloosheid nog verder drijven en hun woord zal voortwoekeren als de kanker. Tot hen behoren Hymenaeus en Philetus die uit het spoor der waarheid geraakt zijn, met een bewering dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad, waardoor zij het geloof van sommigen afbreken. En toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk. De Heere kent de zijnen. En ieder die de naam des Heeren noemt, die breken met ongerechtigheid. Doch in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en van aardewerk. En wel deels met eervolle en deels met minder eervolle bestemming. Indien iemand zich nu hiervan gereinigd heeft, zal hij een voorwerp zijn met eervolle bestemming, geheiligd, bruikbaar voor de eigenaar, voor iedere goede taak gereed. Schuw de begeerte der jeugd en jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde, naar vrede met hem die de Heere aanroepen uit een rein hart. Maar wees afkerig van de dwaze en onverstandige strijdvragen. Gij weet immers dat zij twisten teweeg brengen. En een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn. Jegens allen, bekwaam om te onderwijzen, geduldig met zachtmoedigheid, de dwarsdrijvers bestraffende. Het kon zijn dat God hun gaf zich tot erkentenis der waarheid te keren en ontnuchterd zich te wenden tot de wil van hem, losgekomen uit de strik des duivels die hen gevangen hield. In dit gedeelte worden we nadrukkelijk en ook ernstig gewaarschuwd voor het voeren van een verkeerde strijd, een negatieve strijd, namelijk een woordenstrijd. Je eindeloos bezighouden, zegt de apostel Paulus, met allerlei moeilijke strijdvragen. Je zou zeggen, moeilijke, ingewikkelde, leerstellige dogma's, moeilijke theologische onderwerpen, afgeleide theorieën die eigenlijk alleen maar een heleboel discussies kunnen uitlokken. En ook heel vaak oneenigheid en verdeeldheid veroorzaken. In plaats van het woord der waarheid, de volle waarheid, concreet en duidelijk te verkondigen, wordt er ook vandaag vaak heel veel gestreden over het woord van God. Over het woord van God. Allerlei ingewikkelde theorieën en men strijdt er vaak over. Hè? Een zuster die vertelde me ooit eens over de Bijbelbespreking die zij wekelijks hielden met elkaar. Hij zegt, het was maar even of de broeders die vlogen elkaar in de haren. Jij ziet dat helemaal verkeerd, zeg. En daar begon het, zei ze. En het liep altijd uit op een gebekvecht, op een ruzie. Ze zeggen, en mijn kinderen zaten daarbij. Nou, u kunt wel raden, denk ik. Die kinderen, die moeten niks meer van het geloof hebben. Die moeten niks meer van het geloof hebben. Mensen, dat bouwt, Paulus zegt, holle klanken zijn het. Hij zegt, daar moet je geen energie en geen tijd in steken. Dat is verloren. Dat is verloren zonder van je tijd. Dat is verloren tijd. Het draagt in ieder geval absoluut niet bij aan de opbouw van je geestelijk leven en van het gemeenteleven. Veel erger. Het doet het afbreuken. Afbreuk ook aan het werk van de Heer. Het ondermijnt als het ware het werk van God. Nog erger, zegt de apostel Paulus. Het brengt verderf bij degene die er naar horen. Het staat in de herziende Statenvertaling ondergang. Maar dat woordje verderf is de vertaling van het Griekse woord catastrofe. En vooral voor mensen die daar ontvankelijk voor zijn. Die daar gevoelig voor zijn. Nou, wij weten allemaal wat een catastrofe is. Dat is inderdaad een geweldige ramp. Paulus zegt, het is rampzalig. Voor degene die daar ontvankelijk voor zijn. Die er ergens gevoelig voor zijn. Het breekt hun geloof af, zo staat het er inderdaad voor sommigen in vers 19. Daar staat heel duidelijk dat het geloof van sommigen af kan breken. Niet gelukkig niet van allemaal, maar van sommigen, zegt de apostel Paulus. Breekt het geloof af. Weet je, niets is er zo erg voor een kind van God dan dat je vertrouwen in de Jezus kwijtraakt. Niets is er zo erg, mensen. En dat je inderdaad gaat twijfelen. Misschien gebeurt het niet bij u of bij jou. En we zeggen, nou, we zijn sterk in het geloof. Maar er zijn er inderdaad waar dat inderdaad dan mee kan gebeuren. Dat je geloof, je vertrouwen in de Heer kwijt bent geraakt. Nou, niets is inderdaad zo erg. Dan zeg je, nou, om wanhopig van te worden. Is het dan zo hopeloos gesteld met de gemeente van de Jezus Christus? Als deze dingen inderdaad gebeuren. En toch, zegt Paulus in vers 19. En toch staat ongeschokt het echte fundament Gods met dit merk. En toch. En ik ben ongelooflijk blij met dit woord. En toch staat ongeschokt het echte fundament van God. Mensen, wat er ook gebeurt. En er kan heel veel gebeuren in ons leven. Binnen de gemeente, buiten de gemeente. Zelfs chockerende dingen in je leven. Heel ingrijpende en chockerende dingen in ons leven. Er kunnen als wij spreken orkanen over je leven heen gaan, over de gemeente vandaag. Gebeurt ook. Er kunnen bij wijze van spreken geestelijke aardbevingen plaatsvinden, zegt de apostel Paulus. Hij zegt, maar toch staat dat fundament onwankelbaar vast. En ook onder de puinhopen en de brokstukken en de scherven die wij kunnen aanrichten als gelovigen. Daaronder, mensen, staat dat eeuwige vaste fundament van de levende God. Je geloof kan wel eens gaan wankelen en je geloof kan ook wel eens afgebroken worden, maar nooit verder dan dit fundament. Daar komt nooit iemand onder. Zelfs de duivel komt daar niet onder. Want ongeschokt staat dat eeuwige fundament van de levende God. En dat fundament is niemand anders dan de Jezus. Een ander fundament, zegt Paulus, dan dat er ligt, namelijk Christus, kan niemand leggen. 1 Korinthe hoofdstuk 3. En hij zegt ook in dat 1 Korinthe 3 dat hij als een kundig bouwmeester het fundament heeft gelegd. Als er een huis gebouwd moet worden, een nieuwe woning, dan begint dat inderdaad met het leggen van de fundering. En het fundament is het allerbelangrijkste component, onderdeel van een heel huis. En dat is vakwerk, denk erom. Het is ook zwaar werk, het fundament leggen is niet gemakkelijk, maar het is wel vakwerk. Paulus noemt zich als een deskundig bouwmeester heb ik het fundament gelegd, 1 Korinthe 3. Paulus was niet zomaar een of ander klein aannemertje. Hij was ook geen klusjes mannetje, maar hij was een deskundig vakman. En dat is nodig, gebouwd op het fundament van de apostelen. En er is maar één fundament wat God gelegd heeft. En dat is het verzoenend lijden en het sterven van de Jezus aan het kruis. En de verrijzenis uit de dood. Zijn sterven is een opstanding, mensen. Dat is het fundament. En als dat fundament onder je leven ligt, als dat fundament onder de gemeente ligt, ja, dan kan er van alles gebeuren. Maar dat solide fundament, dat ligt onwrikbaar vast. En dat fundament heeft ook een heel mooi waarmerk. God heeft dat fundament zelf gefinieerd met zijn eigen kenmerk, zijn eigen kenteken. Zoals dat hier zo mooi inderdaad staat. Het hechte fundament Gods, vers 19, met dit merk. De Heere kent de zijne. En dat vind je ongelooflijk mooi. Wat is er in dat fundament gegraveerd? Wij kennen de Heer. Kees Terpstra kent de Heer. Nee. De naam van de Heer staat vooraan. En niet ons kennen van hem staat voorop, maar zijn kennen van ons staat voorop. De Heere kent de zijne. Is dat niet mooi? Kennen wij de Heer? Ja, prijs God in de hoop dat we allemaal inderdaad de Heer kennen. En dat is een machtige zegen. Maar weet u wat eigenlijk nog oneindig veel mooier en ook belangrijker is? Dat hij ons kent. Ik altijd denk aan het woord wat apostel Paulus schreef. Hij schrijft op verschillende plaatsen erover. Maar onder andere in Galaten 4 vers 9. Daar zegt apostel Paulus, schrijft hij aan die Galatiërs. Hij zegt, er is een tijd geweest dat jullie andere goden dienden. Nu echter gij God hebt leren kennen. Meer nog door God gekend zijt, zegt hij. Dan keren we toch niet terug naar die arme wereldgeest. Dat gij God hebt leren kennen. Meer nog door God gekend zijt. Hij geeft inderdaad een meerwaarde, kent het toe, aan Gods kennen van ons, broeders en zusters. Natuurlijk, wij kennen de Heer. Door genade hoop ik dat je in hem gelooft. We kennen hem vanuit het woord van God. We kennen hem misschien ook vanuit een relatie met de Heer. Elke dag dat je toch met hem mag leven. Maar wat stelt het eigenlijk voor? Voor hoeverre en hoe goed kennen wij de Heer Jezus? Mensen, eigenlijk maar een heel klein beetje hoor. En het mag ons oprechte verlangen zijn om de Heer inderdaad steeds meer en beter te leren kennen. Zoals de apostel Paulus zegt, omdat de kennis van Jezus Christus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. Strekt hij zich uit, hij zegt om hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat is machtig, dat mag je naar uitstrekken. Maar diezelfde Paulus, die zegt ook in 1 Korinthe hoofdstuk 13, hij zegt, nu zegt hij, dat ken ik nog onvolkomen. Hij zegt, ik zie vaak in een spiegel in raadselen. Het is me allemaal niet helemaal zo duidelijk. Nu ken ik nog onvolkomen. Hij zegt, maar straks, zegt hij, van aangezicht tot aangezicht, hij zegt, dan zal ik ten volle kennen. Hoe dan? Zoals ik zelf gekend ben. Zoals ik zelf gekend ben, moet u opletten. Daar wordt Gods kennen van ons weer als criterium, als norm genomen. En voor ons kennen straks in de toekomst. Dan zullen we hem volkomen kennen, volmaakt kennen. En dan zal alles in één keer voor ons allemaal duidelijk zijn. Wat nu nog verborgen allemaal voor is. En Gods ondoorgrondelijke wegen kunnen we begrijpen, kunnen we bevatten. Maar dan zullen we ten volle kennen zoals God ons kent. En hoe kent God ons dan? Nou, heel speciaal. We hebben er ook iets van gezongen. Als hij onze naam zal noemen, zelfs bij het sterven noemt hij onze naam. Bij ons persoonlijk, bij onze naam, heel persoonlijk. Zo kent God ons, mensen. Daarom staat er ook niet op dat fundament, God kent alle mensen. Wat ook waar is. God kent iedereen op deze wereld. Hij kent de mensen door en door. Maar De gelovigen, de christen, zijn kinderen, die kent hij op een hele speciale, op een hele directe, een hele intieme wijze. De Heere kent de zijne, staat er zo mooi. En dan vind ik de Statenvertaling, ik mag wel eens graag in de echte Statenvertaling lezen. Ook de Herziene heeft dat zo niet weergegeven. Maar de Heere kent degene die de zijne zijn. Dat vind ik heel mooi uitgedrukt. De Heere kent degene die de zijne zijn. Die zijn eigendom zijn. Die hem toebehoren. Is dat niet machtig? Die voor eeuwig zijn eigendom mogen zijn. En mensen vragen wel eens, waar ben je van? Hè? En wat ben je, waar hoor je bij? Hè? En dan bedoelen ze, tot welke kerk behoor je? Van, ben je baptist? Of ben je bij de vergadering van gelovigen? Of ben je gereformeerd? Of ben je pinksteren? Ja, dat bedoelen mensen. Want wij op dat fundament, mensen, hebben allemaal etiketten geplakt. Hè? En we hebben gelovigen allemaal ingedeeld in allerlei hokjes. Hè? Ik ben van hem. Mag zijn eigendom zijn. De Heer kent degene die de zijne zijn. Maar denk wel op die verklaring. Hè? Deze geweldige inscriptie is wel gegraveerd in een fundament. Hè? Slechts in relatie tot Jezus Christus, het fundament, kent God maar. Op een hele bijzondere wijze, namelijk volmaakt in Christus. Dan kent hij mij niet meer langer in mijn oude menselijke zondenatuur, in onze zondige staat. Maar dan kent hij ons volkomen geheiligd, gereinigd, volmaakt in de Jezus Christus. Als zijn eeuwige eigendom. De Heer kent degene die de zijne zijn. En dan kent hij waar alles gebeuren, maar ik ben van hem, mensen. We zijn van hem, voor eeuwig. Gekocht en betaald met het bloed van de Jezus Christus. De prijs die daarvoor nodig was. Weet je, en op dat fundament bouwt God inderdaad zijn gemeente. En die gemeente die staat als een huis. Zo vast als een huis. Toch in een groot huis, zegt Paulus. In vers 20, toch in een groot huis. In een groot huis. En daar bedoelde hij de gemeente mee. Daar heeft Paulus aan de gemeente gedacht. En de gemeente is een enorm groot huis. Een godsgebouw. En wat maakt de gemeente nou tot zo'n uitzonderlijk groot huis? Is dat de omvang van dat huis, de grootte van dat huis? Omdat er zoveel christenen bij horen. Als ik denk aan de gemeente universeel, wereldwijd. Er zijn vandaag miljoenen, miljoenen christenen. Die belijden ook op deze dag de naam van de Heer. En ze danken God dat ze een eigendom mogen zijn. Maar dat maakt niet de gemeente tot een uitzonderlijk groot huis. Hoor. Omdat wij het allemaal zo goed en geweldig hebben gedaan. Nee, absoluut niet. Nee, weet je, het is de eigenaar. Het is de Heer van dat huis. Want hoe voornamer, hoe belangrijker de eigenaar van een huis, van een gebouw is, van een huis is, hoe des te indrukwekkender is ook dat huis. Dat wordt meestal bepaald door de bewoner ook, zeg ik dat. Dat bepaalt de waarde en de status van een huis. Zo is het ook met de gemeente als het huis van God. Paulus noemt 1 Korinthe, 1 Timotheus 3, in de eerste brief schreef hij ook aan Timotheus. Hij zegt, jullie weten toch hoe je moet gedragen in het huis van God, de gemeente van de levende God. Als een drager, zegt hij, als een pijler van het fundament van de waarheid. Het huis van de Heer, mensen. Want de Heer, de eigenaar, is zo geweldig goed en zo ontzettend belangrijk. Paulus heeft hier waarschijnlijk voor ogen een deftig groot herenhuis. Een riante villa. Een paleis. Waar een koning in woont. Daar heeft Paulus aan gedacht. Toen hij spreekt over een groot huis. En in dat huis, daar staan hele kostbare dingen. In een paleis staan meestal hele kostbare dingen. Allerlei potten en vazen en heel mooi duur servies van bekers, van goud en van zilver, zegt Paulus. Dat staat allemaal in dat huis. En de meeste vertalingen hebben, daar staan vaten, hier staat voorwerpen van goud en van zilver. Maar de meeste vertalingen staan er vaten. Gouden en zilveren vaten. En daar worden de individuele gelovigen mee voorgesteld. In dat huis, dat is de gemeente, daar mogen wij vaten van de Heer zijn. Dat is heel mooi. Maar die vaten, zegt Paulus, die zijn niet allemaal hetzelfde. Die zijn allemaal verschillend, ook van verschillend soort materiaal gemaakt. Hij zegt, er zijn vaten van goud en van zilver, maar ook van hout en van aardewerk. Deels, zegt hij, met eervolle bestemming. En ook deels met minder eervolle bestemming. Nou, dat heeft allemaal natuurlijk een diepere betekenis. Ook die verschillende materialen. Vaten van hout en van steen, die zijn er ook. De hout is in de Bijbel meestal een beeld van de menselijke zondige natuur. En dan denk ik aan het eerste huis waar God in woonde, onder Israël, dat was het tabernakel. En die tabernakel had maar één soort basismateriaal en dat was hout. Dat was sittemhout of acaciahout, wordt in de Bijbel genoemd. Maar dat was woestijnhout. En dat was alles dood en dorris, dat groeide. Maar dat was een hele slechte kwaliteit soort houten in die woestijn. Dat hout was heel zacht, zegt men. Maar wel ook heel taai. En ook onbuigzaam. En heel moeilijk te bewerken. En die bomen, die hadden ook, er waren geen mooie bomen, helemaal niet. Die hadden een hele lelijke, grillige vorm en die groeiden ook allemaal heel scheef er in die woestijn. Was uitgesproken een lelijke boom gewoon, om te zien ook. Wel nu, mensen, dat is een beeld van onze menselijke natuur. Dat is een beeld van onze menselijke natuur. Zoals wij hier in het leven staan. Als een slecht soort stuk hout zou je kunnen zeggen. Wat kunnen mensen inderdaad in die zin ook taai zijn. Willen we eigenlijk vasthoudend zijn tegenover de hemel, God in de hemel. Mensen verlaten hun standpunt niet. Onbuigzaam is die mens. Die buigt zomaar niet voor de levende God. Absoluut niet. En ja. En hij kan God ook niet behagen. Hij is niet aantrekkelijk, niet aangenaam voor de levende God van nature, is die mens niet. Want hij is allemaal, dat hout was ook erg knoesterig en allemaal plekken, mensen, zo hebben we allemaal verkeerde zondige eigenschappen. Onze tekortkomingen, onze gebreken, onze onhebbelijkheden, die hebben we ook van nature allemaal. Als een slecht stuk hout zijn we, meer niet. Ik verbaas me er altijd over dat er zelfs inderdaad ook christenen zijn en die vertellen dan en die verkondigen dat maar tegen iedereen, lukraak, wie dat ook is, joh. Aanvaard je nou zoals je bent. Hè? Want je bent uniek, je bent, God heeft je zo gemaakt en God aanvaardt je zoals je bent. Dan denk ik, kennen we de Bijbel dan zo slecht? Hè? Kennen we de Bijbel dan zo slecht? Ik lees wel wat anders in het woord van God. Ja, God heeft ons aanvankelijk goed gemaakt, dat klopt. Maar de zonde heeft ook wat van ons gemaakt. Hè? En dat is niet veel goed hoor. Een slecht stuk hout zijn we in feite. Hè? Er is wat anders voor nodig. Hè? God aanvaardt mij niet zoals ik ben. Nee, dan moet er heel wat veranderen in het leven van een mens. Hè? En ook dat die stenen vaten, waar hierover gesproken wordt, he, van aardewerk, die hebben ook nadelige eigenschappen, zo'n stenen vat. Is hij ontzettend hard, he. De steen is hard, dat klopt. He. Maar tegelijkertijd kunnen er in die stenen vaten ook barsten en zomaar barsten en scheuren ontstaan. He. Die kunnen zelfs helemaal in stukken breken. Nou, De Bijbel gebruikt ook dat beeld, weet u dat? Wij worden heel vaak vergeleken met vaten, met een stenen vat. Ik denk aan wat Paulus schrijft in 2 Korinthe 4. Daar schrijft hij zo prachtig, mensen, we hebben een schat, zegt hij, in ons. Hè? En die schat die is in ons. Dat rijke leven van de Jezus. Maar denk erom, zegt Paulus, we hebben die schat nog wel in een aardevat, zegt hij. In een aardevat. En daar bedoelt hij inderdaad ons leven en ons lichaam heen. Wat nog gebroken kan worden. Wat kunnen mensen zich verharden? Hè? Wat kunnen mensen zich vandaag verharden tegenover God in de hemel? Je komt vandaag mensen tegen die hebben een hart van steen. Dus alle emotie, alle gevoel is eruit weg. Een hart van steen. Ook van Israël wordt het gezegd in Ezekiel, dat God zegt straks, ik zal dat stenen hart uit jullie weghalen. En ik ga jullie een nieuw hart geven. En dat is nodig. Maar die mens kan zich verharden, maar tegelijkertijd is hij zo ontzettend breekbaar. Zo breekbaar. En wordt hij gebroken, ons lichaam ook. Voor jullie kleindochter is dat al heel vlug, dat kindje gebroken is. Maar het gebeurt een keer bij ons allemaal. Of je nog 80 of 90 jaar mag worden, maar je zult eenmaal breken. Dat gaat gebeuren. En dan gaat die schat, die komt er gelukkig in zijn volle heerlijkheid. Ook straks bij de Heer komt die openbaar. En dat is machtig. Maar het is wel een realiteit, mensen. Hout en steen, meer zijn we niet. We leven niet tot eer van God. Absoluut niet. Daar is wat anders voor nodig. Namelijk het goud en het zilver van de Heer Jezus. Is daarvoor nodig. Gouden vaten. Als er één goudvat is, dan is het dat Heer Jezus Christus. Een beeld. Goud is in de Bijbel altijd een beeld van de heerlijkheid. En de glorie van Jezus Christus. Zijn leven als zuiver goud. Zo, dat is niet zo kostbaar en zo waardevol als goud natuurlijk. Als je een kettingje hebt, misschien hebben sommigen die hier, van 18 of 24 karaat goud, dan moet je daar wel wat voor betalen. Hè? Dat is duur. Nou, de Heer Jezus is 100% goud, mensen. En goud, denk ook maar aan de Olympische Spelen. Mensen gaan voor goud. Altijd spreekt van roem, van eer, van glorie, van macht. Daar gaan we naartoe, de Heer Jezus Christus. Zijn leven was een zo geweldig, glorievol, rijk, machtig leven. Roemvol leven. Christus alleen. Hij is dat zuiver, hij is goud. Het zilver is in de Bijbel is een beeld van de verzoening. In sommige gevallen moesten de Israëlieten onder het oude verbond, als ze zich met God wilden laten verzoenen, moest er verzoeningsgeld betaald worden. En dat waren zilveren sikkels. U kunt dat lezen in Exodus 30, vers 15 en 16. Daar staat dat heel mooi, daar staat dat heel duidelijk. Hè? Zij moesten verzoeningsgeld betalen om zich met God te laten verzoenen. Dat is een zilver. En Judas verraadde de Jezus voor 30 zilverlingen. Alles wijst erop. Zilver symboliseert inderdaad de prijs die betaald moest worden om ons met God te kunnen verzoenen. Waarvan Petrus later zo mooi zegt. Hè? Hij zegt, mensen, we zijn niet vrijgekocht van onze ijdele wandel die ons van de Vader is overgeleverd. Niet met goud of zilver, zegt hij, maar met het kostbare bloed van Christus als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Almachtig mensen, dat goud en het zilver van de Jezus. Daar hebben wij deel aan gekregen. God heeft ons als het ware ons leven overtrokken. Met het goud en het zilver van de Jezus. Met zijn heerlijkheid. Met zijn verzoening. Dat is machtig. Opdat we een eervol vat voor hem kunnen zijn. En toch is het niet altijd vanzelfsprekend. En we zijn in de praktijk van ons leven ook niet altijd van die in die zin eervolle vaten. We leven niet altijd tot eer van de Vader en tot glorie van de Heer Jezus Christus. Helaas. Hè? En nou ja, dan moet het maar wat minder, toch? Hè? Ik heb het u net gelezen, bedoel, deels met eervolle bestemming, hè, vers 21, deels met minder eervolle bestemming, en deels met eervolle en deels met minder eervolle bestemming. Dan mag het ook wat minder zijn. Ja, nou ja, goed, dan moet de Heer daar maar, hè, dan moet God daar maar genoeg mee nemen, dan is het maar wat minder. Weet u dat dit de enige vertaling, ik heb het u voorgelezen uit de MBG-vertaling 1951, dat dit eigenlijk de enige vertaling is waar deze gradatie wordt aangebracht van minder. Alle andere, ik heb er wat Nederlandse vertalingen op nageslagen. Nou, de Statenvertaling, sommige ter ere, maar sommige ten onere. De Lutherse vertaling, sommige tot eer en sommige tot oneer. De Leidse vertaling, sommige met een eervolle en ander met een niet eervolle bestemming. Professor Brouwer, en het ene is tot eervol en het ander tot oneervol gebruik bestemd. Peters Canisius vertaling, sommige met eervolle en andere met smadelijke bestemming. Zie je de gradatie van minder, dat komt, het is het een, zegt Paulus, of het is het ander. Het is alles eigenlijk of niets, zou je kunnen zeggen. Je leeft tot eer van God, of je leeft niet tot eer van Hem. En ja, hoe word je nou echt zo'n eervol vat voor de Heer? Dat is nou een vraag. Ja, daar staat in vers 21, vind je het antwoord, hè? Indien iemand zich nu hiervan gereinigd heeft. En dan, ja, dan denken wij aan het, meer aan het veranderen van het soort materiaal, maar dat wordt hier denk ik niet bedoeld. Want dat heeft God namelijk al gedaan. God heeft voor ons gouden water gemaakt. En dat is mooi, dat je dat mag zijn. Het gaat hier meer om de reiniging van die vaten in het algemeen, zou je kunnen zeggen. Het gaat hier in feite ook meer om de inhoud. Hoe is dat van binnen nou? Een vat kan nog zo mooi, zo schitterend zijn. Een gouden vat, gouden beker. Maar als die beker, als dat vat van binnen en van buiten vuil is, vies, dan drink je daar niet uit. En zeker een koning niet. Nee toch, als je begrijpt wat ik bedoel. En zeker een koning niet. Zal er niet uit drinken. En daarom is dat ook zo belangrijk, want op dat zegel, wat God, de stempel wat God erop gedrukt heeft, heeft ook nog een andere kant. Een keerzijde. Al wie de naam des Heren noemt, die breken staat er met de ongerechtigheid. Dat eerste de Heere kende zijne, dat is vanuit Gods oogpunt zo gezien. En daar mogen we de Heere voor danken elke dag. Maar dat tweede, dat is naar ons toegericht. Hoe ga ik met die geweldige belijdenis om in mijn leven? Hoe ervaar ik dat? Die breken met ongerechtigheid. En hier vind ik de MBG-vertaling weer zo mooi. Omdat hij dat woord breken, dat staat in de herziende geloofsgezanden, maar breken met ongerechtigheid. Wanneer moet je nou met iets breken? Als je eraan vastzit. Hè? Als je eraan vastzit. Iets wat vastzit, dat moet gebroken worden. Hè? Weet je wat apostel Paulus zegt? Dan zeg je, ja, dat is allemaal moeilijk, zeg, een beetje. Want ja, wat is dat nou wel? Tot twee keer toe zegt Paulus in de Korinthebrief in 1 Korinthe 6 en 1 Korinthe 10 zegt hij, dat hij zegt, alles is mij geoorloofd. Een hele gewaagde uitspraak geweest van Paulus, want sommigen die hebben daar behoorlijk misbruik van gemaakt. Zeg, joh, ik mag. Paulus zegt, in principe mag ik alles doen. In principe mag ik gewoon alles doen. Maar, er staat nog wat meer. Hij zegt, maar niet alles is nuttig, niet alles bouwt op, zegt hij. En ik zal mij door niets laten knechten. Weet je, christenen die worstelen vaak met de vraag, wat mag ik nou wel doen en wat mag ik nou niet doen? Maar die vragen moet je helemaal niet stellen. Paulus stelde heel andere vragen. Bij alles wat Paulus deed, vroeg hij zich af, bouwt dit mijn leven nou op? Of rekent mijn leven af? En word ik er een slaaf aan? Word ik er een slaaf? Kan ik er helemaal niet meer buiten? Paulus zegt, ik zal mij door niets laten knechten. Ik zal mij door niets laten knechten. Mensen, de Bijbel zegt het ook heel duidelijk. Dat je niet verslaafd moet raken aan deze wereld. Dat je moet, in die zin moet bewaren. Ook in heiliging, in reinheid. Heb de wereld niet lief en al wat in de wereld is, zegt Paulus. Het begeerte des vlees, de begeerte der ogen en onwaardig leven. Hij zegt van de wereld en het begeren, die gaat voorbij. Dat gaat allemaal weer over. Maar in deze tijd is dat niet zo eenvoudig, zo gemakkelijk. Wat je ogen zien, wat er op je afkomt vandaag. Om je in die zin. Al wie deze hoop op hem heeft, die reinigt, zegt de apostel Paulus. Hij zegt, er is maar één die een claim op mijn leven mag leggen, dat is de Heer Jezus. Er is maar één waar ik een slaaf van wil zijn. Dat is Christus. Want dan ben ik de meest vrije mens. Hem wil ik dienen, heel toegewijd. En daar gaat het om. Zit ik op een verkeerde manier vast aan mijn geld, dan moet ik daarmee breken. Zit ik op een verkeerde manier vast aan mijn werk? Leef ik om te werken of werk ik om te leven? Werk ik om te leven of leef ik alleen maar voor mijn werk? Als je jong bent en je moet, zelfs in het evangelie kan dat. Dat heb ik in mijn eigen leven ook ervaren. Dat je leeft voor je werk. Ook kan het dan nog zijn. Dat je er ook achter moet komen in je leven. Dat achteraf gezien, ja. Als je jong bent, heb je er geen erg in. Je gaat en je doet en je bent bezig. Ben ik op een verkeerde manier bezig? Hoe ben ik bezig? Met mijn smartphone, sociale media. Als je hoort dat jonge mensen zelfs 24 uur dat ding, zelfs in de nacht moeten ze dat ding nog aan hebben staan. Want ja, ze willen niks missen, maar denk mensen, zit ik daaraan vast? Zit ik vast aan mijn auto, mijn huis, zit ik daaraan vast? Ja, ik leef nog in deze wereld, ik heb veel van deze wereld. En ik heb het ook nog nodig, u ook. Maar hoe ga je daar nou mee om? Zit ik eraan, ik laat me door niets knechten, zegt Paulus. Ik wil mijn leven wijden aan de Heer. Want dan mag je bruikbaar zijn. Dan mag je bruikbaar zijn voor hem. En dat is zo machtig, zo staat het hier toch. Bruikbaar voor de eigenaar. En voor iedere goede taak gereed. De Statenvertaling heeft daar nog een woordje tussen staan, bekwaam. Er staat hier geheiligd, bruikbaar, en er staat er in de Staten bekwaam en gereed. En dat zijn vier hele mooie kwalificaties, weet je dat? Hele mooie kwalificaties. Geheiligd, bruikbaar, bekwaam en gereed. Dat is mooi. Dat je bruikbaar bent voor de Heer. Dat wil niet zeggen, u moet zich niet laten gebruiken. En zeker niet laten misbruiken. Dat gebeurt ook soms in gemeentes gebeurt dat. Dat mensen als het ware gewoon misbruikt worden. En ze moeten dit en ze moeten dat. Je wordt er bijna toe gedwongen. Maar zo is het niet. Je mag bruikbaar voor de Heer zijn. En dan heb je niet de houding van, Heer, ik zal dit en ik zal dat allemaal wel even voor u doen. Ik heb er al heel veel gezien, ook in een jonge leven, in een enthousiasme. Maar later dan vind ik er niks meer van terug. Daar vind je soms helemaal niks meer van terug. Je kunt zo hard lopen allemaal, maar dat is niet de bedoeling. Weet je wat bruikbaar wil zeggen? Dat je als Samuel kunt zeggen elke dag, Heer, hier ben ik. Heer, hier ben ik. Ik weet het niet, maar wat er op mijn weg komt, maar hier ben ik. Wilt u mij vandaag op een of andere manier gebruiken? In uw dienst, alles genade. Dat is mooi. En dan, Als je dat zegt, weet je ook niet, dat betekent ook weer niet dat je alle taken in de gemeente op je zou moeten nemen. Dat vraagt God ook niet van ons. Hè? Maar hij heeft wel iets wat bij je past. Hè? Vooral jullie jonge mensen ook hier in de gemeente, zeg ik, ja, sta je daar nog een beetje voor open? Of zeg ik, nou, ik vind het mooi om in de dienst te komen, maar de Heer heeft misschien een taak voor je. Dat kan zijn om anderen te bemoedigen, hè? Als ze het nodig hebben, als het verdriet is. Het kan zijn om iets met kinderen te doen. Als God je daar bekwaam voor heeft gemaakt, om aan kinderen ook het evangelie te mogen brengen en te verkondigen. Of op het bestuurlijke vlak, dat is ook nodig in de gemeente, dat die gemeente bestuurd wordt. Er kan allerlei dingen die er kunnen zijn. Gaan we niet van die grote, maar van die mooie dingen. Dan ben je bekwaam. God maakt je geschikt om een taak uit te voeren. En dan ben je alles ermee tot eer en glorie van zijn naam. En dat is wonderbaar. Maar laat je echt gebruiken ook voor hem. Weet je, ik moet het toch zeggen vanmorgen, maar dan denk ik wel eens, ja. De Heer heeft van ons allemaal gouden vaten gemaakt, maar sommige christenen die gedragen zich meer als vuilnisvaten. En als afvalbakken. Ze staan open, zo open voor deze wereld. En al het vuil van deze wereld kan gewoon in hen gedumpt worden. En het worden afvalbakken, ze worden afvallig van de Heer van zijn woord. Ze kennen niet meer de dagelijkse reiniging van het woord. Want dat hebben we nodig. Ik nodig u door het waterbad van het woord. Een gouden vatten mogen zijn. Heer, doet u het maar. Ik denk aan een uitspraak van broeder Johannes de Heer, die kon altijd wel kernachtig iets zeggen. Johannes de Heer, die zei, hij zei, de gemeente is niet alleen maar een gehoorzaal, waar je allemaal interessante dingen kunt horen, maar hij zegt, is ook een werkplaats, waar een werk van de Heilige Geest is. En dat is ook waar. Het is ook een werkplaats van de Heilige Geest, waar de Heer kan werken en ons leven kan maken, tot eer en glorie van zijn naam. Niet makkelijk, nee. Het vraagt wat, ja, het kost wat, het kost al wat. Maar het is wel waar. Heer, maak mij een vat voor u. Geheel aan hem gewijd, tot eer van zijn naam. Amen. Laten we samen danken. Ja, Hemelse Vader, zo mogen we u van harte danken dat we u mogen kennen. Omdat u ons kent. Omdat u ons al gekend hebt voordat we geboren waren. Toen waren we al in uw hart. Heren, dan leven we hier nog op deze wereld. Waar de dood heerst. Waar ons leven soms nog gebroken wordt. Heer, en toch, u kent de zijne. U weet het, Heer. We mogen voor eeuwig uw eigendom zijn. Heer, en dan is het best moeilijk om dat allemaal te begrijpen. Heer, dat het leven hier op deze aarde ook voor uw kinderen, Heer, soms ook een strijd met zich meebrengt. En moeite en verdriet er op onze weg komt. Heer, en dat we toch weten, Heer, hoe jong of hoe oud we hier ook in dit leven worden, we hebben een eeuwige bestemming. Eenmaal volmaakt in uw heerlijkheid te mogen aankomen. Heer, wilt u nogmaals, we hebben gebeden voor Helen en voor Ben en voor hun kinderen. Heer, en alle die daar zo, Heer, zo door getroffen zijn door dit verdriet, Vader. Wilt u hen troosten, diep in hun hart. Heer, met de hoop die we hebben, dat we over de dood en over het graf heen mogen zien naar u, Heer Jezus. Begrijpen doen we het niet, Heer, dat willen we eerlijk zeggen. Heer, uw wegen kunnen we niet doorgronden. Heer, maar we weten toch, Heer, wat u doet, zal goed zijn. Heer, God, u weet het. En we leggen dit in uw handen. Heer, geef zoveel genade, zoveel kracht, Heer, voor Ben en Helen als opa en oma, maar ook voor de ouders en kinderen. Vader, dit verdriet, dit gemis wat ze zullen moeten verwerken, maar Heer, leg uw hand op hem. Ook op ons allen, Heer, uw God, wij leven nog. Heer, en altijd is ook weer elk sterfgeval is ook weer een oproep, Heer. De tijd die u ons nog geeft op deze aarde, Heer, om ons leven ook echt aan u te mogen wijden en de weg te gaan, Heer, die we mogen gaan, Heer, in genade. Heer, we kunnen soms ook zo verblind zijn voor bepaalde zaken, Heer, die misschien toch niet goed zijn, die in de weg kunnen staan. Maar, Heer, laat het ons dan maar zien, Heer, en dat u ons de kracht geeft om misschien ook te breken met bepaalde dingen. Heer, zegen ons daarin, opdat we meer en meer bruikbaar voor u mogen zijn, uw gemeente kunt bouwen tot hemelse heerlijkheid. Heer, ga zo met een ieder van ons, zegen ons in uw wonderbare en heerlijke naam. U komt de lof, de dank en de glorie toe. Geprezen zij u, Heer, nu en tot in eeuwigheid. Halleluja. Amen. Zullen we dat mooie lied 187 uit de bundel van Johannes de Heer zingen? O God die mij hebt vrijgekocht en door uw bloed gered, die wat de duivel ook vermocht, mij voortleidt, tred voor tred. En dan het mooie koor, maak mij een beeld van u, zo vol van ootmoed, liefde en trouw, maak mij een beeld van u. Ik lees u ter bemoediging nog enkel woord en daarna zingen we nog één keer het koor. Johan, maak mij een beeld van u, ja? Ziet welke liefde ons de Vader heeft gegeven dat wij kinderen Gods genoemd worden. En we zijn het ook. Daarom kent de wereld ons niet, omdat ze hem niet kent. Geliefde, nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, we hem gelijk zullen wezen. Want we zullen hem zien gelijk hij is. Daar zien we naar uit, hè? Naar die dag. Nog één keer het koor, maak mij een beeld van u. God zegen u allen.